Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
De deuren van het ziekenhuis zijn voor mij ook een mentale afsluiting van de dag. Dus ik blijf daar niet mee lopen. Dus ja, je went eraan. Maar nee, je went er niet aan. Want iedere keer vind ik het toch best wel heftig om gewoon heel eerlijk te zijn dat iemand gaat sterven.
Welkom bij Noorderlingen Dingen, de podcast waarin ik praat met Noorderlingen over dingen. Ik ben Colin Mooijman en ik zit in de studio met longarts en schrijver Sander de Hosson. Hey Sander, welkom.
Ja, dankjewel.
Hoe gaat het met je?
Ja, goed. Ja, nee, ik heb mijn kinderen naar school gebracht vanochtend en nu zit ik bij jou, dus het gaat hartstikke goed.
Hey, tof dat je even tijd voor me hebt weten te maken, want je bent natuurlijk een knijterdruk man, hè?
Ja, ik heb het niet rustig, laat ik het zo maar zeggen, maar dat vind ik ook leuk en ik doe het ook zelf, dus ja.
Ja, je doet het jezelf aan, want je bent natuurlijk longarts bij Wilhelmina Ziekenhuis in Assen.
Ja.
Maar daarnaast schrijf je en ben je natuurlijk ook oprichter en kartrekker van de stichting Carent.
Ja, Carent is een, het is een zorgplatform voor en door zorgverleners. En we hebben eigenlijk een heel belangrijk doel. Wij willen palliatieve zorg willen we groter maken, bekender maken. Dat meer mensen nadenken over wat palliatieve zorg is. Zowel in maatschappij als ook in de medische en verpleegkundige wereld.
Ja, wat palliatieve zorg is?
Palliatieve zorg is alle zorg voor mensen met een ongeneeslijke ziekte. En richt zich niet alleen op het verlichten van lichamelijk lijden, van pijn of benauwdheid. Maar ook op andere facetten die mensen met een ongeneeslijke ziekte door gaan maken. Dat is bijvoorbeeld psychische klachten, angst of depressieve gevoelens. Sociale problematiek. Hè. Mensen, de druk op de mantelzorger wordt groter als mensen dit gaan doorlopen. Of ook kinderen die te maken krijgen met het verlies van hun ouder. En het vierde aspect van palliatieve zorg is zingeving. Hè. Iedereen krijgt in meer of mindere mate te maken met zingevingsproblematiek. Hè. Je loopt tegen levensvragen aan. En met palliatieve zorg, alle zorg voor mensen die niet meer beter zullen worden, uiteindelijk dood zullen gaan. En alles wat daarbij komt kijken.
Waar komt dat vandaan, die passie voor die palliatieve zorg?
Nou, vooral uit een soort gebrek aan aandacht voor dit onderwerp. Hè, toen ik een jonge dokter was. Ik ben in het Martini ziekenhuis opgeleid. Ik liep daar over die gangen heen. En ik kan me nog heel goed herinneren dat ik op een gegeven moment een vrouw... daar was ik de dokter van, de zaaldokter. En ik kwam bij haar en ze had longkanker. Ik denk dat ze zo midden 60 was. En die vrouw die was heel ziek. Ze was heel benauwd. En op de foto's en op de scans zagen we gewoon dat de kanker eigenlijk enorm doorgegroeid was. Dus die vrouw ging dood. En dat wist iedereen, behalve die vrouw. En zij vroeg op een gegeven moment, op een ochtend vroeg zij aan mij van... Hey, dokter, hoe gaat het nou verder met mij? En ik vond het zo absurd eigenlijk dat niemand op de polykliniek, op de spreekuren aan die vrouw vertelt dat ze dood zou gaan. En ik was net begonnen. Ik wist ik veel hoe ik dat moest zeggen. Dus ik ben naar mijn supervisor gelopen. En die zei tegen mij, stuur haar maar naar huis, want ze gaat sterven. En bel vooral de huisarts dat die dat gaat begeleiden. Maar toen dacht ik, die vrouw weet nog steeds van niets. Dus ik ben naar haar teruggelopen en ze keek me aan. Ze stelde de vraag opnieuw en ik zei, u gaat inderdaad dood. En ik was totaal niet opgeleid en totaal niet voorbereid op dit gesprek. En ik miste daar echt, want ik zag haar reactie van godzijdank zegt iemand het tegen mij. Ja. En daar heb ik heel veel van geleerd, van die casus eigenlijk. En die vrouw, ik ben bij haar blijven zitten. Ik heb volgens mij wel een half uur met haar gesproken. Vooral haar dank dat ze gewoon kennis had over wat haar te gebeuren staat. En we spreken over 2004. Het is al 20 jaar geleden hoor. Maar ik dacht van dit moet en dit kan heel anders. En waarom praten dokters, verpleegkundigen vooral over de behandeling? En hoe kunnen we die tumor kleiner maken en niet over de olifant die in de kamer staat? Dat is namelijk dat mensen uiteindelijk dood zullen gaan. Het mantra van een dokter is natuurlijk, wij moeten genezen. Daar zijn wij voor, als dokter zijn wij daarvoor. Nou, dat geldt natuurlijk heel vaak wel, maar heel vaak ook niet. Want heel veel ziektes zijn niet te genezen. En daar ga je uiteindelijk dood aan. En ik vind het allebei belangrijk. Hè? Die behandelingen zijn belangrijk. Hè? Uiteraard willen we mensen beter maken tussen aanhalingstekens. Maar ik vind vooral ook kwaliteit van het leven heel erg belangrijk. En dat is waar ik eigenlijk mijn pleidooi voor hou. Van laten we ook daarnaar kijken. En je kan door middel van goed praten over wat er gaat gebeuren in de toekomst, kan je heel veel rust geven. Mag ik daar één voorbeeld voor geven?
Zeker mag.
Ja. Wat ik als longarts heel vaak meemaak is dat mensen bang zijn om benauwder te worden. En om uiteindelijk te stikken. Je hebt COPD of misschien longkanker. Je hebt daar al benauwdheidsklachten van. Die nemen ook nog eens toe in de tijd. Dus dat is een hele invoelbare en ook wel een hele bijna existentiële angst. Hè? Dat van dokter, als dit verder gaat, dan stik ik. Gaat dat echt gebeuren?
Ja, en ik denk dat een stikkingsdood, tenminste dat zit toch wel in je gedachten, dat een stikkingsdood een hele heftige is.
Dat kan ik me heel goed voorstellen.
Ja.
Alleen het gebeurt niet. Mensen die sterven stikken niet. En die boodschap, hè, je gaat niet stikken, daar zit een enorme kracht in, vind ik. Als je mensen daar iets over kan vertellen, dan geeft dat echt rust.
Ja.
En dat is denk ik een van de grootste krachten van goede palliatieve zorgverlening. Het praten over wat er gaat gebeuren. En ook voor een deel die angst wegnemen. Waardoor het inktzwarte scenario voor jezelf iets minder inktzwart wordt. Ik bedoel, het blijft allemaal heftig. Maar we kunnen ook vertellen wat er niet gebeurt.
Ja. We praten straks verder over dit onderwerp ongetwijfeld. Ja, je weet eigenlijk nooit waar kant zo'n gesprek op gaat. Maar ik heb zo'n vermoeden dat we hier wel weer terug naartoe cirkelen. Even wat anders. Ik vraag ChatGPT in elk gesprek om een introductie over de gast te schrijven. En dat heb ik ook bij jou gedaan.
Oh, wat grappig.
Ben je benieuwd?
Ja.
Sander de Rosson is een gepassioneerde Nederlandse longarts die zich onderscheidt door zijn toewijding aan de palliatieve zorg en empathische benadering van patiënten. Met een diep begrip van de fysieke en emotionele aspecten van ernstige ziekten, heeft hij zich ingezet om het levenseinde van patiënten comfortabeler en waardiger te maken. Als auteur en spreker deelt Sander zijn inzichten en ervaringen om een beter begrip van palliatieve zorg te bevorderen. Zijn werk heeft een blijvende impact op de medische gemeenschap en inspireert anderen om de menselijke kant van de geneeskunde te omarmen.
Wauw.
Ja.
Hoe verzint hij dit eigenlijk? Ja. Dat haalt hij uit interviews of zo?
Ja, volgens mij gebruikt het systeem allerlei documentatie. Artikelen die online staan, weet ik veel.
Ja.
Verzamelt hij. En mijn vraag was, schrijf 4 zinnen over Sander de Rosson. En daar heeft hij wel een mooi verhaaltje van gemaakt.
Nou, dat vind ik ook. Die ga ik kopiëren.
Ja, ja. Is er iets wat we kunnen toevoegen? Want het is een zelflerend systeem. Hè? Dus we kunnen iets toevoegen aan dit verhaal.
Nee, ik vond het heel compleet. Ik denk wel één ding. Hè. Palliatieve zorg gaat niet alleen over de laatste levensfase. Het gaat ook over dat hele traject wat ervoor zit. Dus we onderscheiden echt zorg in de stervensfase. Grofweg de laatste 2 weken van het leven. En dat hele traject wat ervoor zit. Dat is vaak wel een misvatting. Hè. Palliatieve zorg begint eigenlijk op het moment dat je de diagnose van een ongeneeslijke ziekte die tot de dood leidt. Als je die krijgt, dan begint palliatieve zorg.
Dus vanaf het, wat je dan een slecht nieuwsgesprek.
Vanaf het slecht nieuwsgesprek, eigenlijk, ja.
Zo'n slecht nieuwsgesprek, hè? Ja, dat is een beetje raar misschien. Maar hoeveel van dat soort gesprekken heb jij in je leven gehad?
In mijn leven?
Ja.
Ik dacht dat je per week zou vragen. Ik denk per week, nou, 3, 4, 5. Dat wisselt. Ja, reken maar uit. Ik ben nu 14 jaar arts en daarvoor 6 jaar in opleiding tot arts geweest. Ja, dat zijn er inmiddels wel heel veel, denk ik. Ja.
Is dat iets waar je aan wendt?
Ja en nee. Je went eraan. Dat moet ook. Want ik moet ook gewoon weer naar huis toe. De deuren van het ziekenhuis zijn voor mij ook een mentale afsluiting van de dag.
Ja.
Dus ik blijf daar niet mee lopen. Dus ja, je went eraan. Maar nee, je went er niet aan. Want iedere keer vind ik het toch best wel heftig om gewoon heel eerlijk te zijn. Dat iemand gaat sterven. Dus op dat moment voel ik heel erg mee met iemand wat dit betekent. En dat is gewoon een live event. En daar ben ik me altijd van bewust. Dit is een live event. Aan dit gesprek zullen de mensen die in de kamer zitten nog heel vaak terugdenken. Dus ja, nee, je went er wel aan en je went er ook niet aan.
Ja, ja. Ja, want je bent een, dat zei de computer, dus het is zo, empathisch persoon. Ik zie het nu ook, als ik met jou praat, dan zie ik dat je gewoon, ja, je bent een emotioneel mens. Ja, je zegt, als de deuren van het ziekenhuis dichtgaan, dan laat ik het daar.
Ja, en daar blijft het ook.
Dat, hoe?
Dat is, ja, weet ik niet. Ik werk in Assen, ik woon in Groningen. En ergens op die A28 met de nodige muziek kan ik echt heftige situaties kan ik heel goed afsluiten.
Dan draai je een raampje open. En
ja,
dan,
ja.
En dan waait het.
Dan waait het gewoon weg.
Komt het ergens in bij Eelde?
Eelde of bij Friese komt het in het weiland, denk ik. Dus daar liggen verhaaltjes. Ja, nee, ik vergeet het. Ik vergeet het en dat is maar goed ook, want anders kan ik gewoon dit werk niet doen.
Nee, precies. Nee, dan lig je er binnen de kortste keren natuurlijk af.
Correct, ja.
Wat voor muziek zet je op in die auto?
Ja, ik heb echt een hele slechte muzieksmaak. Ik vind dingen als Adele of ABBA of het maakt niet uit.
Nou, Adele is toch heel gaaf?
Het is heel gaaf, maar het valt niet in het hippe mainstream van oh, noem eens een coole band. Nee, Ik hou daar gewoon van. Ik vind dat gewoon fijn. En zeker na een rotdag gaat hij wat harder.
Ja. En dan ook meezingen?
Voor zover ik de tekst ken, zing ik mee. Ja.
Met Adele?
Met Adele.
Hey, nog even wat basics, Sander. Jij bent geboren op 2 september 1977 te Utrecht. 46 jaar maakt jou dat. En je groeide op in Putten, hè?
Ja.
Hoe was het opgroeien in Putten? Dat is toch een beetje een soort bijbelbeltachtig plekje, toch?
Ja, volgens mij zelfs het hoofdkwartier van de SGP. Of althans, er zijn vaak partijcongressen.
Oh.
Het ligt op de Veluwe, in de bossen. Het is daar echt prachtig. Ik zat inderdaad op de school die heet Bij de Bron. Dat zegt al heel veel. Dus het was echt wel een zwaar christelijke basisschool. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb dat toen nooit echt als een probleem gezien. Want ik heb heel veel geleerd van de Bijbel bijvoorbeeld ook. En de waarden en de normen van de christelijke cultuur heb ik echt met de paplepel ingegoten. Mijn ouders waren helemaal niet zo christelijk hoor. We gingen wel naar de kerk op zondag. Maar ik heb, vind ik, daar best wel veel aan gehad. Het was een relatief strenge school.
Wat is dat wat je eraan hebt gehad dan?
Nou, die normen en die waarden die medemenselijkheid, dat zit daar natuurlijk ook allemaal in. Ik vond dat heel fijn en ook wel heel leerzaam eigenlijk. En weet je, als je terugkijkt, hè, was natuurlijk het. Ik weet dat de Vereniging van het Ongeboren Kind kwam elk jaar op school om te vertellen hoe slecht abortus was. Dat was natuurlijk de situatie. Achteraf denk ik daar heel anders over. Ik leefde, mijn ouders waren, we gingen zondag naar de kerk, maar niet heel streng. En zeker toen mijn zus heel goed kon tennissen, toen zaten we elke zondag op de tennisbaan. Dus dat vervloog ook vrij snel. In een heel fijn gezin. Ik had twee oudere broers en een tweelingzus. Twee handen op één buik met die tweelingzus, nog altijd. En met hele fijne ouders eigenlijk, helemaal geen problemen.
Wat was jij voor een kereltje dan toen je daar zo in Putten rondliep?
Volgens mij, ik heb mijn rapport van de eerste klas wel eens gezien. En er staat onder altijd lief.
Oh ja.
Met een uitroepteken. Dat staat in heel klas 1 op. Bij elke kwartaal staat Sander is een lieve jongen.
Je zegt meestal lief over als iemand verder niet zoveel te bieden heeft.
Nee, ik vond het ook. Ik vond het toen heel leuk, maar ja. Achteraf dacht ik, nou, er zat weinig kleur of leven in, denk ik, in mij. Ik was denk ik vooral heel erg lief. Ja,
ja. Nou, op zich een hele mooie eigenschap natuurlijk.
Ja,
ja, dat gereformeerde boelwerkje, dat was niet beklemmend voor jou dan?
Nou,
op een gegeven moment, je met seksualiteit...
Zeker. Ik was natuurlijk... Dat ging natuurlijk wel spelen. Ik was zelf homoseksueel. Want heb ik daar nooit verteld. En dat kwam pas in Groningen. Heb ik dat verteld aan mensen. Dus dat was natuurlijk wel een lastige situatie.
Je vertelde dat niet daar, omdat je dan misschien je daar dan...
Nee, dat past niet in Putten. Zo heb ik dat ervaren. Misschien is dat nu anders hoor, maar nee.
Geen homo's in Putten.
Ik heb dat destijds niet als een warm bad ervaren om daar iets over te vertellen.
Nee.
Helaas.
Ja, heb je daarmee geworsteld in die tijd?
Ja, nou niet echt. Nee, ja, ik was daar denk ik ook niet echt mee bezig. En op een gegeven moment kwam dat, ja, weet je, en toen ging ik in Groningen studeren. Nou, dat was gewoon heel anders. Het studentenleven van Groningen heb ik als een heel warm welkombad ervaren. En het was dat geen enkel probleem.
Ja. En je haalde net jouw tweelingzus even aan.
Ja.
Twee honden op één buik, zei jij heel mooi. Ik ben even naar Harderwijk getrokken en heb haar ontmoet.
Hallo.
Dankjewel. Hey, ja, ik was op zoek, zoals eigenlijk altijd in dit segment van de podcast, naar iemand die close met de hoofdgast is. En ja, ik kon niemand closer vinden, denk ik, dan jij.
Dat klopt, wij schelen bij geboorte 10 minuten en we hebben naast elkaar in de buik gezeten. Dus dat is een hele close verbinding.
En dan ga je wel way back, zeg maar. Hoe is die band tussen jullie?
Sander en ik zijn ontzettend close. En dat was vroeger al op school. Wij zaten altijd naast elkaar in de klas. En ja, we hadden dezelfde vriendengroep, dezelfde hobby's. Ja, we deden echt alles samen. Twee handen op één buik. We hebben dezelfde interesses. Nou, allebei zitten we in de zorg. We zijn sociaal bewogen, mensen. We hebben allebei wel die passie om dingen te onderzoeken. Om als iets ons raakt, daar veel dieper in te gaan. Dus als je heel diep in ons hart kijkt, zouden we heel graag naast ons huidige werk ook journalist willen zijn.
Hoe zou jij hem omschrijven? Gewoon niet zozeer Sander de professional, maar gewoon Sander de broer of gewoon het mens.
Sander is betrokken. Hij is geïnteresseerd. Zoekt de diepgang op het moment dat hij geïnteresseerd is in iets. Is ook wel een beetje sensatiebelust. Als er iets gebeurt, dan wil hij ook echt wel het naadje van de kous weten. En nou ja, dat is misschien ook wel weer die journalistieke neus die hij heeft.
Heb jij een vraag voor Sander?
Sander, als je door de tijd zou kunnen reizen, wat zou het advies zijn dat je je jongeren zelf zou geven?
Dat is wel een hele mooie.
Ja, ik hoop dat hij een mooi advies heeft voor zichzelf.
Ja, Lisanne.
Ja, wat gaaf dat je haar gesproken hebt. Ja,
ja, was heel leuk, ja. Sensatiebelust.
Dat is zij zelf ook, absoluut. Misschien hebben we dat. Ik weet wel vroeger dat als er, toen waren we heel klein, en dan ging de brandweer in Putten, die rukte uit. En dan reden wij erachteraan. Ja, dat was echt, dat vonden wij, dat kan ik me nog wel herinneren. Nou, wat zij ook zei, ik heb altijd journalist willen worden. Dus ik zat altijd in alle blaadjes van verenigingen waar ik bij zat. En dan schreef ik daarvoor. En op een gegeven moment, ik ging geneeskunde studeren, omdat mijn ouders vonden dat ik geneeskunde moest studeren. En ik weet nog heel goed dat ik in het eerste jaar zat, dat ik ze opbelde. Ik zei, nou, ik stop met geneeskunde, want ik ga journalistiek doen. Dat vind ik veel interessanter. En ik zie mezelf later als journalist. Nou, mijn ouders zeiden, je gaat helemaal niet stoppen met geneeskunde. Je gaat gewoon hiermee door. En ik deed dat dus vervolgens, omdat mijn ouders dat zeiden. Overigens ben ik daar heel blij mee, hoor. Maar mijn ouders zeiden, journalist verdient helemaal niets.
Oh ja.
Colin. Ja, ik weet niet hoe dat bij jou zit.
Nou, niets. Niets.
Nee, maar dat was de boodschap. Dus ik was heel, gevoeglijk ging ik het pad van geneeskunde verder.
Ja. En dat je wilde dan journalistiek doen. En nou, toen had je dus de moed verzameld om papa en mama te bellen. En zeggen van, ik stop ermee. Toen zei, nee, dat gaan we helemaal niet doen, Sander. Of was het dan dat je dan gewoon naar ze luisterde? Of was het ook dat je wilde pleasen? Dat je denkt van, nou ja, ik doe het.
Nee, ik luisterde gewoon. Ja, ja,
je was gewoon braaf.
Ik was braaf. Ja, ik was lief. En op mijn 18e luisterde ik naar mijn ouders. Ja.
Oh.
Ja, en mijn broer zei het ook. En die studeerde al in Groningen. Dus toen dacht ik, nou, die zal het wel weten. Dus zo ging dat toen.
Ja, ja, ja. Ik hoorde van je zus, die zei ook van dat het jouw moeders wens was eigenlijk om geneeskunde te doen. Maar dat zij dat niet heeft kunnen doen.
Ja, mijn beide ouders hadden vroeger arts willen worden. En vooral mijn moeder. En toen leerde mijn moeder mijn vader kennen. En toen is eigenlijk haar droom vervlogen, omdat ze eigenlijk ook een gezin wilde hebben. Dat is altijd wat ze verteld hebben. Ja,
dat was in die tijd natuurlijk ook wel denk, zo, toch?
Denk het wel, ja. En zij ging dan, het gezin, ik heb vier kinderen. Zij is daar helemaal voor gegaan.
Ja, ja. Ja, je kijkt een beetje weemoedig bij. Maar
nou ja, mijn moeder is in 2010 overleden. Wat ik heel jammer vind, is dat ze mijn kinderen nooit heeft leren kennen.
Ja.
Mijn dochter is in 2014 geboren, mijn zoon in 2016. Daar zit pijn.
Ja,
ja.
Ja, dat snap ik, ja.
En ik mis mijn moeder ook gewoon in hoe... Kijk, weet je, ik ben best wel fanatiek. Ik wil gewoon, ja, als ik ergens voor ga, dan ga ik er ook echt voor. En dat had zij ook. En ik had... sommige mensen vinden dat super irritant. En van ja, die kunnen dat niet goed handelen. Maar ja, zo werk ik gewoon. Iedereen zegt altijd, toen ik in het ziekenhuis kwam werken, van doe nou eens rustig aan. Ja, dat kan ik niet. Ik moet altijd hup. Ja, en dat is ook mijn valkuil hoor. Maar dat heb ik echt van haar. En ik geloof ook wel dat daardoor ik wel dingen bereikt heb in mijn leven.
Tuurlijk, ja.
En ik mis haar wel eens. Gewoon dat ze... Ik weet nog dat ze op haar sterfbed lag. En toen had ik net een leerboek geschreven. Probleemgeoriënteerd denken in de longgeneeskunde. Dat was echt een goed leerboek over longziekte. Daar was ik hoofdredacteur van. Ik had dat hele project uit de grond gestampt. Terwijl ik nog in de opleiding was. En ik was er super trots op. En ik liet haar document zien. Een soort proefdruk. Ja. En ik weet nog dat ze nauwelijks daarop reageerde. Daar heb ik wel verdriet over gehad. Ik had zo graag gehoopt dat ze zou zeggen... Jeetje, dat vind ik gaaf, Sander, wat je hier gemaakt hebt. Dat was een van mijn eerste dingen die ik eigenlijk op dit vlak deed.
Ja. Maar ze was niet fit genoeg meer om...
Nee, ze had een hersentumor en veel vocht in haar hoofd. En we wisten dat ze zou gaan sterven. En ja, dat vond ik jammer dat ik dat niet heb kunnen laten zien. En ik vind het nog veel jammerder dat ik mijn kinderen niet heb kunnen laten zien aan haar.
Ja. Was het overlijdensproces van jouw moeder ook een moment waarop jij anders naar die palliatieve zorg of naar die zorg ben gaan kijken?
Ik was er toen al best wel mee bezig. Het was wel leerzaam om aan de andere kant van de spreekkamertafel te zitten. Ik heb daar ook wel veel aan gehad. Wat ik vooral heb gezien, ik weet nog, mijn moeder ging naar het hospice in Ermelo op de Veluwe om haar laatste dagen door te maken. Ze was niet meer aanspreekbaar toen. En ik weet nog heel goed, mijn zus is fysiotherapeut. Haar man is ook fysiotherapeut. Dus we komen echt een beetje uit een zorgfamilie.
Ja, en die gasten die zagen jullie, de familie Hossel. Oh nee toch?
Ja, dat was echt. Die dachten, oh shit, daar komt ook die longarts in opleiding erbij. En die gaan ze natuurlijk overal mee bemoeien. Ja, hè? Van, hey, doen jullie deze zorg wel goed? Geven jullie wel op tijd morfine? Dat is wat ik daar zag in dat hospice met die vrijwilligers en die verpleegkundigen. Dat waren echt mensen die zo goed voor mijn moeder zorgden. En ook zo goed voor ons, met name de vrijwilligers, dat wij echt achterover konden leunen. En dat er echt ruimte kwam om afscheid te nemen. Ik heb dat laatste afscheid van haar heb ik ook. Daar heb ik een hele warme herinnering. Dat ging in ons gezin ging dat met een goede fles wijn. Maar dat was echt een beetje het vieren van haar leven eigenlijk. En ook. Ja, ik heb die gesprekken, daar denk ik nog heel vaak aan terug. En dat is mogelijk gemaakt omdat er gewoon hele goede zorgverleners omheen stonden. Die weggingen op het moment dat dat gepast was. En die er waren op het moment dat dat nodig was. Maar dat zorgde echt voor een afscheid.
Dan kan zoiets heel, wat heel treurig en verdrietig is, ook heel, heel mooi zijn. En heel waardevol.
Nou, ik wil daar nog wel een ander iets over vertellen. Mijn moeder had een hersentumor. Ze was nauwelijks meer aanspreekbaar in die laatste dagen. Laatste uren ook. En heel gek. Op een gegeven moment werd ze zieker. Werd ze benauwder ook. Ze kreeg wat morfine toegediend. Nou, dat hielp heel goed. Ik weet dat wij allemaal om het bed heen zaten. En in die laatste minuut van haar leven deed ze in één keer haar ogen open. Ze had echt dagen haar ogen niet open gehad. Ze deed in één keer haar ogen open. Ze hief haar hoofd op. En ze keek de hele kring langs. Ze begon bij mijn tante, bij mijn broer, bij mijn zus, bij mij. Ze eindigde bij mijn vader. Daar kijkt ze ook het langste naar. En toen legde ze haar hoofd terug in de kussen. En toen stopte haar leven. Toen ging ze dood. Eigenlijk in seconden.
Ja, man.
En ik heb daar altijd hele dubbele gevoelens over gehad. Want ik dacht, dit kan helemaal niet. Dit kan helemaal niet wat hier gebeurt. Medisch gezien kan dit niet.
Ja.
Dus ik heb daar altijd... ik denk heel vaak daaraan terug. En laatst sprak ik iemand, dat was Ineke Visser van het Landelijk Expertisecentrum Sterven. En die zei tegen mij, Sander, laat het nou rusten en laat het zijn wat het is. Namelijk een heel mooi verschijnsel wat jij gezien hebt. En laat het gewoon mooi zijn. En daar heb ik echt rust door gekregen.
Je probeerde te verklaren wat daar gebeurde.
Ik dacht, medisch gezien kan dit volgens mij helemaal niet. Hè? Het moet een arousal zijn. Misschien heeft ze ritmestoornis gehad. Nou, je begint allemaal het medisch te verklaren. Maar soms hoeft dat ook niet om alles maar te verklaren.
Dan is het gewoon wat het is.
Het is wat het is, namelijk een mooi afscheid. En dat is, of het nou, ja, hoe het nou kan. Ik heb op die manier afscheid kunnen nemen. En vooral mijn vader ook. Want ze keek echt het langste naar hem.
Jeetje, man. Heel bijzonder verhaal, ja. Hey, en die vraag.
Van mijn zus.
Van de wederhelft van de Hosson Twins.
Ja.
Dat staat op de Twitter, toch?
Dat staat op haar Twitter.
Dus de vraag was, wat zou jij jezelf als advies geven aan het kind Sander?
Nou, wat ik denk ik heel graag beter had willen doen en ook eerder had willen doen, is open zijn in de breedste zin van het woord over mijn gevoelens, over wat je dwars zit. Ik ben vrij conflictvermijdend. Daar heb ik ook wel last van. Ik durf vaak niet te zeggen waar het op staat, om het zo maar te zeggen. En dat zou ik mezelf willen meegeven. En eigenlijk iedereen willen meegeven. Wees open over wat op je hart ligt, want het helpt je.
Ja, en ze noemde jou een journalistieke neus natuurlijk al. Hè? En je zei het al, van nou, je had eigenlijk journalistiek willen studeren. Maar je ging dus geneeskunde studeren in Groningen, 1995. En je bleef ook in Groningen. Waarom koos je voor Groningen toen?
Omdat mijn broer hier studeerde.
Ja.
En ik was wel eens mee geweest. Ik weet dat ik in de zomer kwam ik bij Noorderzon. Dat was in 1994 of zo. Ja. Dat was nog niet zo groot als dat het nu is. Maar ik dacht, jeetje, die sfeer hier is te gek gewoon. Dat park is prachtig. En hij vertelde altijd hoe leuk het in Groningen was. En hoe ontzettend hij het naar zijn zin had. Dus ik ben met liefde naar Groningen gegaan. En ik ben met liefde ook altijd in Groningen gebleven.
Ja, en je ging in je studententijd ging je bij studentenvereniging Descartes.
Zeker, ja.
Hoe kijk je toch op die studententijd? Wat voor een student was jij?
Nou, ik ging nooit naar college. Ik ging altijd naar de universiteitsbibliotheek, de UB. En dat deed ik om te studeren. Maar vooral om mijn vrienden te ontmoeten, vooral van Descartes. En we zaten met z'n allen op de derde of op de vierde verdieping. Maar we zaten vooral in de kantine koffie te drinken. Dat was onwijs gezellig. Ik ben nooit naar college gegaan. Dat is ik in mijn hele studie, 4 jaar lang geneeskunde, nooit op college geweest. Ik leerde het gewoon uit de boeken. Maar ze vertelden natuurlijk alle examenvragen. Die kwamen natuurlijk op die colleges wel langs. Dus daar heb ik nooit voordeel van genoten, om het zo maar te zeggen. Ik heb het echt uit de boeken gehaald.
Was er een reden dat jij dan niet naar
die... Omdat ik het liefste met mijn vrienden in de...
Dat vind ik goede reden, ja.
Ja, in de bibliotheek zat.
Ja, tuurlijk.
Dus ik was echt een middelmatige student. Ik had volgens mij 6,5, om het zo maar te zeggen.
Ja.
Maar toen ging ik co-schappen lopen. En toen zag ik in 1 keer patiënten. Ja, toen ging de wereld voor mij open. Echt waar. Ik heb in het UMCG co-schappen gelopen. En ik weet nog, zeker op de spoedeisende hulp, daar begon ik 's ochtends om 8 uur bij de overdracht. En ik kan me nog herinneren dat Iwan van der Horstenstad, die is inmiddels hoogleraar IC-geneeskunde, dat was mijn artsassistent-supervisor. En die zei om 22:30 s'avonds van Sander, nu moet je echt naar huis gaan. Want dit is een beetje belachelijk aan het worden. Hoe lang jij... Maar ik zei, ik vind het zo leuk. Ik vind het zo leuk om dit te zien. Ik vind het zo leuk om hier te kunnen helpen. Dus in de co-schap heb ik alles ingehaald wat ik in mijn studie gemist heb.
Ja, maar toen voelde je in 1 keer ook waar die studie naartoe leidde, blijkbaar.
Ja, ja.
Van, hey, fuck man, dit is het gewoon.
Dit is gewoon wat ik de rest van mijn leven ga doen. Ik heb echt de geneeskunde pas echt leren waarderen in de laatste 2 jaar van mijn studie.
En je deed tijdens je studie natuurlijk nog wel allerlei andere dingen. Zoals ja, ook schrijven en zo. En je was niet alleen maar gewoon lamlendig bezig, toch?
Nee, ik zat in allerlei commissies. Ik heb het Lustrum 2000 georganiseerd met een groep mensen voor Descartes. Ik heb in het bestuur van Descartes gezeten.
Ja.
Ik zat ook bij de faculteitsvereniging Panacea in het verenigingsblad. En dan moesten natuurlijk allemaal moeilijke artikelen over wetenschappelijke dingen geschreven worden. Maar ik was ondertussen Joep van het Hek aan het interviewen, want dat vond ik cool. Die was aan het optreden in de stad Schouwburg. Ik wist dat hij in de doelen sliep. Dus ik legde een briefje bij de receptie neer van, hey, ik wil je graag interviewen. Hij vond dat kennelijk zo grappig dat hij belde van, ik zit om 1:30 op de Grote Markt. Kom er maar bij zitten, mag je me interviewen? Nou, dat vond ik natuurlijk veel leuker om te doen.
Ja, maar dat is dan ook de journalistieke neus.
Ja,
toch?
Ja.
Zoals Lisanne dat zegt.
Ja.
Oh, wat leuk. Ja. En ook soort van, hè, wat jij ook hebt van, ik moet het gewoon doen. Ik moet gewoon dingen doen. Niet afwachten, niet treuzelen, gewoon bam. Gewoon
nee,
doen.
Nee, volgens mij is dat het leven. Je moet ervoor gaan en vaak ook buiten de box waar je in zit.
Ja.
Want daar gebeurt het. En ja, als je succes wil hebben in wat je doet, ja, dan kan dat soms heel ongemakkelijk zijn. Want je gaat soms over buiten die box waar het soms heel ongemakkelijk voelt. En dat heb ik wel leren voelen. En het is leuk om een boek te schrijven. Ik heb de columns in het Dagblad van Noorden werden enorm veel gelezen in 2017, 2016.
Ja.
Dat is heel leuk, maar dat is ook ongemakkelijk. Want iedereen vindt er wat van. En iedereen vindt iets van jouw werk. En, maar ik heb altijd gedacht, nou, het boeit me niet. Het doel is voor mij heilig. En dat is waar ik voor ga.
Ja. Ja, het is misschien een beetje een cliché of zo, toch? Maar ik denk dat als dingen ongemakkelijk zijn, dat juist de dingen zijn waar je van groeit of van leert. Of...
Maar dat is precies waar je het meeste van leert.
Toch, dat is eigenlijk de sweet spot, vind ik zelf ook.
Ja. Ja.
Hoe is het voor jou om dat nu zo allemaal met elkaar te combineren? Zeg maar, jouw werk als arts, de wens van jouw ouders eigenlijk uit te voeren. In die tijd dan niet de journalistiek op zijn gegaan, maar dan nu wel toch ook echt wel journalistiek werk te verrichten eigenlijk. In ieder geval echt prachtige en eerlijke verhalen te schrijven en te vertellen. En met je stichting een hele belangrijke maatschappelijke bijdrage te leveren. Valt alles voor jou nu een beetje op zijn plaats, zeg maar?
Ik heb daar nooit zo over nagedacht. Maar nu je het zegt, het valt in elkaar. Dit is mijn bestemming eigenlijk. Nou, lijkt het net of ik al zelf dood aan het gaan ben. Ja. Maar dit is wat ik heel graag gewild had. En hier komt het samen.
Ja, je bent sowieso meer dan alleen maar de longarts, maar je bent ook publiek figuur geworden. Hoe is dat voor jou? Hoe ga je daarmee om?
Nou, ik heb daar absoluut een haat-liefde relatie mee. Ik zie mezelf als een middel om een doel te bereiken. Sommige mensen dichten me een heel groot ego toe. Nou, dat herken ik niet bij mezelf.
Dat zie ik ook eigenlijk niet zo aan.
Nee, maar ja, dat wordt soms gezegd. Ik wil het echt. Er zit echt een dieper drive om dingen beter te maken. En zeker die zorg voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn. Ik vind het heel lastig om... ik kan me nog herinneren dat ik ben gestopt met die columns, omdat ik op de grote markt herkend werd. En daar had ik dat vond ik echt vervelend.
Wat vond je daar vervelend?
Nou, omdat het niet om mij ging.
Maar dan zeiden ze van, hé, mooi Sander.
Wat een mooie...
Mooi stukje, mail.
Mooi verhaaltje geschreven. Ja, dat was een mooi verhaaltje geschreven. Ja. En toen dacht ik, maar jij kent mij dus van de foto. En ik merkte dat ik daar een beetje op stuk sloeg. Ik zou nooit echt een bekende Nederlander kunnen zijn. Dat zou ik niet willen.
Voel je in ieder geval niet gemakkelijk bij?
Ik voel me er niet gemakkelijk bij. Dat past niet helemaal bij mij als persoon.
En dan zit je dan ook nog in deze podcast, joh.
Ja, dat vind ik heel leuk. En ik heb warme gevoelens bij het Dagblad van het Noorden.
Als deze podcast straks gepubliceerd is, dan weet ik niet of jij dan nog over straat kan, Sander.
Jij hebt zo'n rottige camera hier neergezet, hè? Ja.
Hey, het studententijd is natuurlijk ook de tijd om vrienden voor het leven te maken.
Ja, zeker. Ja. Nee, ik heb vrienden voor het leven gemaakt in mijn studententijd.
Ja.
Heb je nog meer mensen geïnterviewd?
Ja, het is even een bruggetje.
Oh, jeetje.
Komt-ie. Ja, jij bent echt een van Sanders beste vrienden, toch?
Ik ken Sander 24 jaar, 14 februari 1999.
Oh, je weet de datum gewoon nog?
Ja, maar mijn relatie ging uit. En toen heeft hij me opgevangen. En toen sindsdien is het eigenlijk een hele goede vriend. En kunnen we erg goed met elkaar lachen en weten waar we voor elkaar moeten zijn.
Wat was dat van tijd? Toen waren jullie studenten?
We waren studenten en we woonden in dezelfde straat. Ja, mijn relatie ging uit en Sander was zelf ook net vrijgezel. Dus die zat ook in hetzelfde bootje. En toen konden we een beetje aan elkaar optrekken en een beetje steunen in die periode.
Hoe zou jij omschrijven hoe Sander zeg maar nu is? Wat voor persoon hij nu is?
Chaotisch soms.
In welk opzicht chaotisch?
Nou, soms de verkeerde prioriteiten stellen. Ja, af en toe is het een chaotje. Nee, maar dat is
een chaotje, ja, mooi.
Ja, nee, dus je merkt soms dat hij ergens met zijn hoofd al bezig is met een andere ontwikkeling of dit moet er gedaan worden, terwijl hij dan niet zozeer in het nu zit. Het is veel wat er moet gebeuren en dan moeten soms dingen blijven liggen en je kunt natuurlijk niet alles, alle ballen omhoog houden.
Heb jij een prangende vraag voor Sander?
Ja, hey Sander, Bembo hier. Ik heb een vraagje. Wanneer ga je nou eens die lekkere klassieke Sander pasta salade maken? Dat is nu denk ik al een paar jaar geleden, maar het wordt wel echt tijd dat we die weer eens krijgen doen.
Wat een geweldige vraag. En die bijnaam is?
Ja, Bembo. Dat is mijn studentenbijnaam.
Bembo?
Ja.
Wat was zijn studentenbijnaam?
Sampie. Ik noemde altijd Sampie.
Bembo en Sampie.
Ja, een soort Peppie en Kokkie, maar dan Bembo en Sampie.
Super. Hey, dankjewel man. Heel leuk je te spreken. En mooie vraag. Pasta salade.
Sanders pasta salade. Sanders recept.
Ja, Sander's pasta salade. Sampi en Bembo. Wat een, ja, dat lijkt me een mooi duo.
Ik noem hem nu Loedertje, hoor. Maar, Loedertje. Ja. Hij heeft een andere naam gekregen bij mij, maar ik noem hem ook wel Bembo. Ja,
ja, ja, grappig toch? En chaotje, zei hij.
Ja, nee, dat herken ik zeker. Ja, weet je, ik probeer altijd veel ballen in de lucht te houden. En af en toe valt er een bal. En dat is chaos. Ja.
Wat gebeurt als die bal valt dan?
Meestal niet zoveel. Of is iemand boos. Ja, en dan probeer ik dat weer op te lossen. Ja, ja. Dat is collateral damage als je heel gedreven bent, denk ik.
Ja, en als je echt veel dingen tegelijkertijd doet, ja, met volle overgave,
ja,
dan kan niet altijd alles goed gaan. Ja.
Nou, ik heb nu een soort secretaresse die voor Carent werkt en die doet mijn agenda beheer. En sindsdien gaat het in één keer goed. Ik heb wel eens dat ik bijvoorbeeld twee spreekbeurten, dat ik in Utrecht een spreekbeurt moet geven en in Groningen.
Ja.
Dat vind ik heel vervelend. Dat is een paar keer gebeurd. Want dan ga je 2-3 weken van tevoren zeggen, oh shit, ik heb het hier verkeerd gepland. Nou, dat gebeurt nu gelukkig zelden meer.
Ja, dus heb je hulp nu voor je.
Ik heb hulp, ja, ja, daarvoor. Ja. Ja.
En die vraag?
Nou, we gaan over 2 weken gaan we met onze vriendengroep naar Giethoorn. Dat doen we ieder jaar. En ik beloof plechtig dat ik daar de koude pasta salade ga maken.
Gaan even navraag doen of dat gelukt is. Dus anders moet je die secretaresse maar eventjes inschakelen.
Dat inplannen.
Ja, inplannen, pasta salade maken. Hey, ja, even wat naar de wat recentere geschiedenis. De coronatijd, 2020, was voor iedereen natuurlijk een hele vreemde tijd. Maar jij als longarts, jij wist natuurlijk veel meer van het virus, al lang voordat de rest van Nederland daarvan afwist.
Ik had al heel snel in het vizier dat dit echt een heel groot probleem zou worden. Dus ik volgde dat ook wel echt op de voet. Ik zat natuurlijk in het ziekenhuis in Assen. En ik weet nog dat ik naar de raad van bestuur ben gelopen op een gegeven moment. Ik zei, jongens, we moeten ons echt gaan voorbereiden. Dat was denk ik half januari of zo. Dus kwamen we ook bij elkaar met een groepje. De microbioloog en de communicatieafdeling. Nou, echt een soort toch wel een beetje crisisachtig team. En wat ik vooral voelde daar was van, ja, zover gaat dit niet lopen. We hebben dit wel eerder gehad. En ik was daar totaal niet van overtuigd dat het goed zou komen. En ik ben daar destijds ook wel een beetje stuk op gelopen, moet ik zeggen. Dat ik me echt heel veel zorgen maakte. Ik was onzeker over wat er gebeurde. Ik ben nog een paar dagen thuis gebleven ook toen, omdat het... Voor het eerst in mijn leven zag ik de grenzen van wat ik kon of zo. Ik heb slaapmedicatie gebruikt in die dagen. Heb ik nog nooit gedaan, maar toen wel.
Maar gewoon omdat je zoveel stress ervaart, ja, of zo?
Ja, dat is heel gek. Ik voel me heel erg stressbestendig. Maar dat was echt wel, daar ging ik wel echt over een lijn heen. Ik vond het heel impactvol, die derde, vierde week van maart 2020.
Iedereen vond het wel moeilijk, ja, natuurlijk. Maar jij zag die storm veel
eerder.
Eerder en duidelijker of zo.
En ik ging een beetje stuk op al die berichten dat er zoveel dokters in Italië doodgingen. Dat was natuurlijk ook wel een sensatie. Maar ik dacht, ja, oké, nou ja, goed. Dan ga ik dus dood, misschien. Ja. En dat ging allemaal, in de appgroepen gingen allemaal verhalen rond over intensivisten die massaal aan de beademing lagen in Rome en in Noord-Italië. Dat vond ik, ja, heel heftig. Ik dacht, oh jee, ja, ik ben nog niet klaar om dood te gaan nu. Ja. Heel raar, ja. En achteraf onnodig. En met goede beschermingsmiddelen kreeg je niet snel corona op de verpleegafdeling. Maar ja, wisten wij veel.
Is dat iets waar, want jij bent natuurlijk zoveel met de dood bezig, maar dan wel met de dood van anderen. Is je eigen dood, is dat iets waar je mee bezig bent? Je bent natuurlijk ook vader.
Ja, ik ben totaal niet bang om dood te gaan. Hè, want ik weet dat het goed kan. Hè, dus dat proces, ik weet dat dat goed kan, dat ik goed begeleid kan worden. Ik ben wel bang om dood te zijn. Niet om mezelf, maar omdat ik 2 kinderen heb van 6 en... afgelopen dinsdag 9 jaar oud.
Gefeliciteerd.
Dankjewel. Morgen slaapfeestje met 14 kinderen.
Gezellig.
Ik bereid me voor, maar goed. Maar ik ben bang om dood te zijn, omdat ik dan niet kan zorgen dat ze gewoon goed 18 worden. Dus daar zit mijn angst.
Ja. Leer jij iets van het vaderschap of van je kinderen? Hoe zij naar het leven kijken? En na de dood misschien?
Nou, verschrikkelijk puur. Hè. Vooral mijn dochter van 9, maar ook mijn zoon van 6 is er best wel veel mee bezig. Dat was in 2019 is mijn vader ook overleden. Dat hebben ze natuurlijk allebei van nabij meegemaakt. En met name mijn dochter, die was toen 4 jaar oud, denk ik. 4, 5 jaar oud. En we hebben hem natuurlijk begraven. En daar praten we best wel vaak over. Hè? Over het gat waar hij dan inging en waar mijn moeder ook al lag. En dat ze dan altijd bij elkaar zouden zijn. En we zijn daarna ook nog wel eens bij die begraafplaats geweest. En ik zie mijn zoontje nog lopen op die begraafplaats. En hij riep tegen ieder graf dat hij het zo zielig vond. Ik vind het zielig dat u dood bent. Weet je? Ah, ja. En die, ja, dat is heel gek. Maar kinderen praten zo puur en eigenlijk zo makkelijk over dood gaan en dood zijn. Dat ik daar heel veel respect voor heb. En dat ik ondertussen ook denk van, hey, ergens ga je dit verleren. Ergens gaat het moeilijker worden om over dood te praten. En dat vind ik zo jammer. Want als we die puurheid blijven houden. Hè, want ik ben ervan overtuigd dat wie de dood ziet, die ziet het leven. En dat je door de dood te zien echt het leven beter kan waarderen. Dus dat ik zou die eigenschap van kinderen, jonge kinderen, echt graag willen blijven behouden. Maar ergens worden we bang voor de dood. Ergens op de middelbare school, misschien daarvoor. Ja. Ik leer daar heel veel van, die openheid.
Ja. Het hangt heel erg af van wat voor cultuur je opgroeit. Natuurlijk van met hoe je met de dood omgaat.
Ja.
En wij in onze cultuur vinden dat maar een lastig onderwerp. Ja.
Ja.
Ja, ja. Wat ook echt een heel lastig onderwerp is. En ik moet je daar toch naar vragen. Bij jou in het ziekenhuis en jouw afdeling. Theodor V. die is gearresteerd. Hè? Een collega van jou. Vanwege vermeende betrokkenheid bij de dood van ongeveer 20 coronapatiënten. In het Wilhelmina ziekenhuis in Assen. Daar kan een luisteraar van alles over opzoeken. Wat was jouw reactie toen dat nieuws jou bereikte?
Het was heel impactvol voor onze afdeling en voor ons team. Er loopt nu een politieonderzoek. Er zijn de resultaten nog niet van bekend. Dus meer ga ik er ook niet over zeggen.
Nee, dat begrijp ik, ja. Maar het zal wel flinke impact hebben.
Zeker.
Heb jij een manier om dat van je af te schudden?
We hebben er veel over gepraat. En ik heb besloten om hier verder niets over te zeggen.
Ja. Je liet optekenen in een interview met EW Magazine, het voormalige Elsevier is dat. Daar gaf je aan dat mensen op het eind van hun leven het mooiste zijn. Omdat ze het dan niet hebben over materialistische dingen, maar over liefde en over relaties. Is dat iets wat je ook in je eigen levensstijl, je levensopvatting meeneemt?
Nou, zeker, ja. Ik vind dat altijd, er is ook wel wat onderzoek naar gedaan. Waar hebben mensen nou spijt van? Bijvoorbeeld een heel mooi boek over geschreven. Ik ben even de titel kwijt, maar van een verpleegkundige die 12 jaar lang naast sterfbedden zat in een hospice. En zij tekende op, zij vroeg aan mensen, waar heb je nou spijt van? En mensen hebben spijt van dat ze hun vriendschap niet goed onderhouden hebben. Of dat ze niet gekozen hebben voor wat ze eigenlijk hadden willen kiezen, in plaats van wat anderen hun opdroeg te kiezen. Dus het meeste spijt gaat echt over relationele dingen. En uiteindelijk ook over de liefde. Had ik mijn hart maar gevolgd. En dat is wat stervende tegen ons levende vertellen. En ik denk dat we dat echt ter harte mogen nemen.
En dat doe jij ook?
Ik doe dat ook, maar ook ik verzand in de dagelijkse realiteit en de dagelijkse gekte.
Ja, dat is een constante strijd eigenlijk. Dus het is een soort elastiek.
Ja, nee, precies. Dat is een soort elastiek. En ik denk dat we misschien wel beter naar de stervende moeten luisteren. Alleen, ik denk dat ik dat een halve dag kan doen. En dan is toch die dagelijkse gekte er weer.
Ja, dat is wel, vind ik mooi gezegd, dat we naar de stervende moeten luisteren. Ja. Wat wil je dat er op jouw grafsteen komt te staan?
Jeetje, dat vind ik echt de allermoeilijkste vraag. Ik zou de luisteraar willen vragen die vraag ook te stellen.
Aan wie?
Aan zichzelf. Ja. Ja, ik zou... ik kan alleen maar in clichés denken over deze vraag. En dan iets van leef. Leef.
Uitroepteken.
Uitroepteken, ja.
Nou, hopen dat die steen nog eventjes
wegblijft.
Nog even wegblijft, toch? Ja, ja.
En anders laat ik me cremeren. Dan blijft hij sowieso weg.
Ja. Ja. Nou, dan kunnen we natuurlijk op zich nog wel gewoon een mooi op die urn graveren.
Precies.
Leef. Hey, deze podcast heet Noorderlingen Dingen. Hè, waarin ik dus met Noorderlingen praat over dingen. Nou, we hebben over van alles en nog wat gesproken. Maar je bent een import Noorderling.
Ja.
Voel jij je Noorderling?
Ik voel me 100% Noorderling.
Waar zit hem dat in? Wat is jouw Noorderlingen Ding?
Nou ja, ik ben Noorderling omdat ik nooit meer uit Groningen weg zal gaan.
Daar ben jij vrij zeker van.
Ja.
Waarom? Wat is dat dan?
1. Er zijn geen files in Groningen, of nauwelijks. 2. Mensen zijn eerlijk en nuchter en daar ben ik gek op. En 3. Ik woon heel fijn in de stad Groningen.
Wat maakt dat jij fijn in Groningen woont dan?
Nou, ik vind dat we alles hebben in Groningen. Ik vind het altijd grappig. Als je hard loopt, dan ben je, het is echt opvallend, binnen 2 kilometer ben je de stad uit, hè? En dan zie je die enorme weilanden en er is niet zoveel om Groningen heen. Maar in Groningen zelf gebeurt het wel. We hebben alles. We hebben het Forum. We hebben prachtige bioscoop. Ik ga er graag naartoe. Ja, we hebben gewoon een levendige stad. Maar ja, ook gewoon rustige plekken. Ja, ik denk dat het een parel is. Moeten we maar niet te hard roepen naar mensen uit de Randstad. Want anders komen er veel te veel mensen. Maar we hebben een parel hier.
Dankjewel, man.
Dankjewel, Colin.
En succes met alle balletjes in de lucht.
Yes.
En de groet aan Bembo, hè?
Ik doe de groet aan Bembo en de pasta salade.
Hey, mooi dat je luisterde naar deze aflevering van Noorderlingen Dingen, een podcast van Dagblad van het Noorden. Ik ben dus Colin en ik wilde je vragen of je deze aflevering ook wat sterren wilt geven of wilt liken of delen of een reactie achterlaten. Is natuurlijk helemaal mooi, want dan kunnen anderen die podcast weer beter vinden. Bedankt alvast. In de volgende aflevering spreek ik met sportjournalist en iconisch commentator Evert ten Apel.
Van Basten, wordt dit de beslissing? Ja! Ja! Naar de goal van Basten! 2-1, vlak voor tijd! Het Volksparkstadion is van Oranje.
Ah, mooi man. Wat een legend. Wil je nog geen aflevering missen? Je kan je abonneren op het kanaal, dat weet je. En dan nu wat shout-outs. Voor de redactie, productie en van alles en nog wat. Lieselotte Schuren en Charlotte Waal. De grafische vormgeving is van Matthijs Mol. De muziek van Guido Keizer. En de scratches van DJ Irie. Volgende week dus, Evert ten Apel. Voor nu bedankt voor het luisteren. En tot dan. Dingen.